Morgen, goedemorgen. Test, test. Verstoor je iedereen? Met die muilkorf is dat een beetje onbetaald, maar we gaan het proberen. Hè. Ik heb een tekstje uit Matthäus 8 gewist. Het is gemakkelijk om het nu al te nemen, voor straks. Het is Matthäus 8, vers 1 tot 4. Het is een klein tekstje, kort tekstje. Ik had gezegd dat ik het ging kort doen. Ik kon dat proberen. Ik zou beginnen met de quiz. Nee, het is eigenlijk gewoon. Ik veronderstel dat iedereen de 10 machtige daden van Yahweh wel kent. Als het volk van Israël in Egypte was. Wie kent er een? Nee, ik kon het kort doen. De eerste, water veranderd in bloed. De tweede, kikkers. De derde, muggen. Steekvliegen, veepest, zwieren, hagel, springhaan, duisternis. En één die toen niet apart vernoemd wordt, is de dood van de eerstgeboren zonen. Hier in de stukken, alleen de hoofdstukken 8 en 9 van Matthäus, is het merkwaardig om te zien, maar daar heeft de Heer Jezus 10 machtige daden getoond. Als eerste de genezing van de melaatse. De genezing van de knecht, van de centurion of de hoofdman. De genezing van Petrus zijn schoonmoeder. De storm op het meer. De genezing van de twee bezetenen. De genezing van de verlamde, dochtertje van Jairus. De genezing van de bloedvloeiende vrouw. De genezing van twee blinden. En toen nog als laatste de genezing van de doofstomme man. De machtige daden dat Yahweh door zijn woord tot stand laten komen met in Egypte, dat bewees wie dat hij was. Hij is de Ik Ben, de schepper van hemel en aarde, de enige echte God. De machtige daden die Jezus hier vertoont, in de twee stukjes 8 en 9 van Matthäus, dat bewezen ook wie dat hij is. En van wie en wie dat hij vertegenwoordigt. In het vlees, met name God zelf. Want de Heer Jezus doet hier ding, machtige daden, die eigenlijk God alleen kan. Wat bij deze nogmaals benadrukt, dat dit het begin is van een nieuwe exodus. Het is niet dat we veel parallel gaan vinden tussen hetgeen wat de Heer Jezus hier doet en de 10 machtige daden wat dat Yahweh gedaan heeft in Egypte. Maar het is toch curieus hoe dat het in de picture springt. Van, dat is wat dat God gedaan heeft, wat dat de Heer Jezus doet, is wat dat God doet. En alleen kan. Dat zien hij wonderen. Ik klap het dan niet herinneren me van achter de voorbereidingen dat ik gedaan heb. Het zijn machtige daden. En omdat het daden zijn van een goddelijke kracht. In het Hebreeuws is dat woordje juist hetzelfde. Of wat dat God gebruikt als kracht. Goddelijke kracht. Dat is het zesde. Dus bij deze, me vergeten de wonderen, het zijn allemaal machtige daden van God. Zoals dat er ook geschreven staat in Exodus 14, vers 31, je moet dat niet opzoeken. Want dat is waar dat volk zich tussen de farao bevindt en de zee, dat ze hen wat uitkosten. Wanneer dat farao's leger verdwijnt in het water en toen achter noordelijk wat blikkelijk aanspoelt, staat ook letterlijk beschreven. Toen zag Israël welk een machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan had. En het volk vreesde de Heere en ze geloofden in de Heere en in Mozes zijn knecht. In Matthäus 8 en 9 had het hoofdzakelijk over genezing, met die uitzondering. En dat is wat dat Jezus doet. Hij herstelt het beeld die in zijn tempel staat. Met name de mens. Hij opent hun ogen en hun lichaam, maar hij opent ook de ogen van hun hart. Het grote verschil tussen de machtige daden wat dat je weggedaan hebt in Egypte en de daden hier, dat de Heer Jezus doet, is eigenlijk een enorm verschil in bewoording, wat te zo zeggen. Het ene was en van wat de Yahweh gedaan heeft in Egypte, waren plagen. En hetgeen wat dat de Heer Jezus hier toont, zijn allemaal zegen. En dat is een serieus verschil eigenlijk. Want dat is ook wat dat staat in Deuteronomium. Wat dat de Heer God zegt, zie, ik hou u heden zegen en vloek voor. Zegen wanneer hij luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik u heden opleg. Maar vloek indien hij naar de geboden van de Heer uw God niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achternalopen van andere goden dat je niet gekend hebt. Dat is ook wat Chris verleden week wilde verduidelijken. Wanneer de Heer Jezus van de berg afkomt, nadat hij zijn discipelen onderwezen had, zien we dat de machtige daden beginnen. En niet eerst in een rij aan me staan in Matthäus 8, vers 1 tot 4, wat ik nu ga lezen. Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgden hem vele scharen. En zie, een melaatse kwam tot hem en viel voor hem neder, zeggende, Heere, indien gij wilt, kunt u mij reinigen? En hij strekte zijn hand uit en raakte hem aan en zeide, ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zeide tot hem, zie toe dat hij het tegen niemand zegt, maar ga heen, toon u aan de priester en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. In feite weten we tot op de dag van vandaag nog niet wat dat melaatsheid eigenlijk is. We weten wel dat het een huidziekte is, maar verdere onderzoeken zijn er nog niet gebleken. Er zijn wel een paar onderzoeken die uitwezen in Amerika die zeggen dat het zo de Hansen's disease zijn, maar niks is zeker ervan. Maar wat we wel zeker weten is dat het werd gezien als een straf van God zelf. Vele gevallen in het Oude Testament, maar ook gevallen in het Nieuwe Testament. En er werd verondersteld dat een ziekte, door het volk zelf, werd dat gezien als een ziekte van God gegeven omwille van ongehoorzaamheid. Melaatsheid is eigenlijk een ziekte die de misdaad weerspiegelt op een of andere manier. Als klein voorbeeld hier misschien Mirjam. Hè? We zien dat Mirjam als Mozes leiderschap over het volk in vraag stelt. Ja, wij komen er tegemoet, samen met haar broer Aaron, en Mozes was er ook bij. En de Heere straft haar met melaatsheid, waardoor de 7 dagen buiten het kamp moest blijven, weg van het volk. Ze handelde eigenlijk tegen de gemeenschap, tegen het volk. En omwille van de ziekte waarmee dat ze geslagen werd, werd ze dus blijkbaar uitgesloten van de gemeenschap. Als je melaats werd, werd je uitgesloten van maatschappij en gemeenschap. Moest je er ver weg van blijven. In Leviticus 13 heb je een heel hoofdstuk over melaatsheid. Maar specifiek vanaf vers 45 zien we dat mensen met melaatsheid op een bepaalde wijze zichzelf moesten kenbaar maken. Gescheurde kleren, hoofdhaar moest loshangen, bovenlip moest bedekt zijn en ze moesten het wat roepen. Ik weet niet of er twee werd, wat ze moesten roepen. Onrein, ja, dat is juist. Ze moesten wel weg van het volk blijven. Weg van het kamp. Ze werden bekeken als zombies. The living dead, dat ze zeggen, in het Engels. Op dat moment waren ze eigenlijk ballingen. Het is niet dat die ziekte zich uit zichzelf genas. Meestal met een pijnlijke afloop. En in de tweede pijnstelling, dat was er niet echt veel. Dat was niet echt een schoon vooruitzicht. In Deuteronomium 28 zijn er nog een heel deel racen van die huidziektes vermeld, waarvan dat melaatsheid er een was. En ze allemaal duiden ze op een straf van Yahweh, waardoor je daar uit het kamp gezet werd. Dat even er zitten. Wat doen we met de vraag dat de melaatse stelt? Heere, indien gij wilt, kunt u mij reinigen? Zodat het ongeloof zijn? Ik geloof het niet. Ik denk dat de melaatse de Heer Jezus aanziet als iemand met Gods autoriteit. Want dat was niet de eerste dat we gedaan hadden als machtige daad. Punt is hier dat de schrijver stelt dat het iets is wat dat God alleen kan doen. als u wilt, staat er, niet als u kunt. De Melaatse weet dat de Heer Jezus dat kan. Hij weet dat hij kan wat God alleen kan. En het gebeurt, hij wordt genezen. Hij wordt rein en hij kan weer opgenomen worden in de maatschappij en in de gemeenschap. Maar toen zegt de Heer Jezus dat hij dat aan niemand moet vertellen. En dat hij zich aan de priester moet gaan tonen. En offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis. Dat is een specifiek offer dat hij moest brengen. Dat is een asham-offer. Dat is een verf dat ik heb gezegd. Ik verstoog er ook niet van. Een asham-offer, wat is dat nu weer? Dat is hetzelfde offer die de dienstknecht bracht in Jesaja 53. Iedereen weet wie dat de dienstknecht is. Dat was om zichzelf te verzoenen met God. Eigenlijk in principe een verzoenoffer. Maar niet op de wijze van de Torah, maar naar het verbond wat dat de Heer Jezus zou bewerken, waarvan zijn ashamoffer het begin zal zijn. Wat ook straffing in dat tekst hier eigenlijk, is dat eigenlijk Jezus is die besmettelijk is om in coronatermen te klappen. Niet de Melaatsen. Met andere woorden, is het Jezus die de Melaatsen eigenlijk besmet heeft met heiliging. En pezen dat dat wel een ziekte is dat iedereen hier zou gaan. Jezus infecteert die persoon met heiliging. De Heer zendt hem weg naar de priester. En in Marcus staat dat redelijk uitdrukkelijk beschreven, dat dat met een strenge nadruk was. Waarschijnlijk omdat die persoon dat wel enorm hernink uitgebazuinden, hé, of rondgebazuinden, over wat dat hij meegemaakt had. Kun je gaan pezen. Hoe zou je zelf zien? Dat is iets fenomenaal, hé. Maar de Heer Jezus zegt, geen. Hij mag gaan tonen aan de priesters hier. Opdat het zo betaamt. Beeld je in dat er iemand naar je toe komt en je bidt voor die persoon en je niet strekt. Die mens betaalt af, wordt. Morgen staan er 3 aan je deur. Dus het zesde gebed ervoor, ze genezen. Een dag daarachter komt er 10 in, waarvan dat er een interviewploeg is van VT4 of van Catnet of van een ander webverzender. Een dag daarachter staan er 10 dus aan je deuren. Hoe zou je dat overleven? Dan zou je dat voor commercieel bazaar is. Goed schoon te zeggen. Ik denk zelfs dat dat niet te doen is. Ik ben ervan overtuigd dat het een betoon is van genade van de Heere God zelf, hè? Dat niet ieder gebed om genezing verhoord wordt. Het is gewoon om niet alles uit de hand te laten lopen. Dat denk ik. Op dat moment. De schriftgeleerden en fariseeën zouden het maar al te graag gewild hebben. Dat ze een manier zouden gevonden hebben. Om de Heer te kunnen pakken op een of andere manier en er een enorme tumult van te maken. Hè. En daar ging het ook gestopt in. Nu, aan die opdracht zelf is er eigenlijk niks moeilijk te verstaan wat dat hij moet doen. Behalve voor wie of voor wat is dat een getuigenis. Voor de priester? En Jezus zei tot hem, zie toe dat hij het aan niemand zegt. Maar ga heen, toon u aan de priester en offer de gave die Mozes heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis, staat er. Jawel, er zijn 2 opties. Oftewel wil de schrijver hier als antwoord zeggen, de priester, en verwijst Matthäus naar de priesters daar aanwezig in de tempel, waar dat hij moest gaan om te offeren. Of optie 2, hè, zou het antwoord zijn, dat de mensen, aan wie dat de Melaatse genezen man, het goede nieuws wil vertellen. Achter dat hij gewist had. Naar de tempel. Ik zou eerder de voorkeur geven aan optie 2. Voor mijn persoonlijk dan toch. Als die hem gaan tonen aan de priester, en dat de priester zijn goedkeuring gegeven heeft dat hij terug in de gemeenschap mag komen, terug vrij mag rondlopen wat dat hij wil, gaan de mensen sowieso zien, dat hij genezen is. Anders moet hij er niet komen. En ze gaan eender ook horen van de mensen die hem gezien hebben, dat hij genezen is. En op die manier een getuigenis te zijn voor hen. Die mens was zotte content. Ik heb gewoon pezen. Niet alleen om het feit dat hij genezen was, maar ook om het feit dat hij geheiligd werd. Hij vreest God en zijn knecht Jezus. Tja. De Melaatse man werd door een machtige daad van God gereinigd en geheiligd. Die mens kende een nieuw begin, met hoopvolle verwachting. Die mens had weer een perspectief. Mensen die hem kenden als dat hij, allee, als hij Melaats was, zouden het zien als een enorm getuigenis. Maar wat vertelt dat ons? Niet alleen is dat voor die zieke een machtige daad, maar enorm voor de mensen er rondom ook. Ik ben ervan verzekerd dat vele mensen die man gaan gezien hebben, en na zijn genezen toen wel, en versteld gaan gestaan hebben van het feit dat hij genezen is, want de mensen in die tijd wisten dat alleen God door kust aandoen en niks anders. Op het moment dat ze Melaats werden, wisten ze dat van God kwam, maar mensen dat ze weer genezen worden, en ze gezien dat van de Heer Jezus was. En dat is de prachtige link. Maar wat kan je zonder voor te weten dat de Heer Jezus God zelf is? En doet wat dat God alleen kan. Nou, meer zijn ervan overtuigd ook, dat vele ogen gewoon open gegaan zijn in dat moment, naarmate dat dat nieuws nuider hem verspreidt. En dat die machtige daad toch aan het licht kwam. Maar op den tijd dat de Heer Jezus wilde. De Melaatse man werd een nieuw mens. Oei, dat is dat slecht te weten, mijn meintje. Die Melaatse man werd een nieuw mens en ook zijn hart werd veranderd. En dat is wat dan mensen zien en horen van iemand met een veranderd hart. Mocht dat ook voor ons het geval zijn. Dat de mensen rondom ons mogen zien en horen wie dat weer representeren. Eigenlijk of dat de Heer Jezus, de Heere God, representeert. Amen. Dat was het.